Goedemorgen, gemeente. Ik zal mij even kort voorstellen. Ik ben Harro Koning. Ik ben nog jong. Ik studeer nog steeds. Ik heb theologie gestudeerd in Leuven voor 3 jaar. En ik ga vanaf aankomend jaar ga ik hiermee verder in Duitsland. En in die hoedanigheid mag ik hier vandaag bij jullie zijn. En met jullie spreken over zo'n fantastisch tekstgedeelte wat we vandaag met elkaar gaan lezen. Maar voordat we dat gaan doen met elkaar, zou ik eigenlijk willen beginnen met een vraag. Namelijk, wat is de raarste plaats waar jullie ooit hebben geslapen? Wat is de raarste plaats? Denk daar nou eens even over na. En als je deze vraag aan het internet gaat stellen, dan kom je op de meest bizarre plaatsen terecht. Echt de meest bizarre dingen. Je hebt vliegtuigmedewerkers gehad die vracht in een vliegtuig laden, die in dat vliegtuig in slaap gevallen zijn, bijvoorbeeld. En dan tijdens de vlucht, als het allemaal wat kouder begint te worden, dan wakker werden en dachten van nou, dit is niet helemaal de bedoeling. Je hebt politieagenten die in slaap zijn gevallen in de kofferbak van hun eigen politieauto. Dat zijn de agenten waar ik van hou, trouwens. Maar op het moment dat ik mijzelf deze vraag stel, dan realiseer ik me ook meteen dat ik deze vraag zelf niet zou kunnen beantwoorden. Want ik denk namelijk dat de mensheid verdeeld is in 2 soorten mensen. Allereerst mensen die overal kunnen slapen, maar werkelijk overal, waar ze willen, wanneer ze willen, op het vliegveld, in de bus, in de trein, maakt allemaal niet uit, zijn ze moe, dan slapen ze. Dat is 1 soort mens. En een ander soort mens, waar ik zelf ook toe hoor, die kunnen nergens slapen. Die kunnen praktisch niet eens in hun eigen bed slapen. Dat is echt al moeilijk genoeg. En ik herken dat ook bij mezelf, dat bij mij moet alles kloppen voordat ik ook maar op een of andere manier in slaap zou kunnen vallen. Ik zou nooit in een bus of in een trein of weet ik het waar, zou ik nooit kunnen slapen. Want weet je, er kan zoveel gebeuren. Weet je, je spullen kunnen worden gejat. Ik kom uit de Randstad, weet je, daar doe je dat niet. Of in mijn kamer. Ik heb in mijn kamer thuis heb ik ook echt van die, nou echt bijna Tweede Wereldoorlog achtige verduisteringsgordijnen. Want er zou maar iets van licht naar binnen vallen, want dan kom ik niet meer in slaap. Of als het een beetje warm is, dan slaap ik niet. En ik ben dan zo jaloers op die mensen die overal kunnen slapen waar ze willen. Dat het alsof het een soort basishouding van vertrouwen is ten opzichte van de wereld die ik niet heb. Dat ik gewoon de hele nacht wakker lig op het moment dat er 1 ding niet goed is. En het verhaal wat we vandaag gaan lezen met elkaar, het stillen van de storm, daar komen deze 2 types van mensen, deze slapers en deze niet-slapers, komen daar eigenlijk wel in terug. En daarom zou ik met jullie willen gaan lezen uit Markus 4 vanaf vers 35. En ik zal lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij, dat is Jezus, lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. En hij zei tegen hen: waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? En ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? En de discipelen waren tegen deze tijd, aan het eind van Markus 4, waren de discipelen al best wel vertrouwd met Jezus. De discipelen hadden al best een innige relatie met Jezus. Een relatie die de rest van de menigte niet had. En zo hebben de discipelen hier het grote voorrecht, zoals we lezen in Marcus, om aan het eind van de dag, als Jezus al een hele dag bezig is, om onderricht te geven aan de menigte, al die mensen die van heinde en verre naar hem toe zijn gekomen, hebben de discipelen het voorrecht om daarna nog iets met Jezus te gaan doen. Het is bijna alsof Jezus zegt na een avondje stappen, laten we nog één ding met elkaar gaan doen. Laat ik jullie nog één ding leren. Ik ben al de hele dag bezig geweest om jullie te onderwijzen, om jullie van alles te vertellen over het Koninkrijk van God. Maar het voelt nog niet helemaal klaar. Ik ga jullie nog iets leren, lijkt Jezus bijna te willen zeggen op het moment dat hij voorstelt, kom, laten wij met bootjes het meer opgaan. En stel je voor, je bent zo'n discipel van Jezus. Misschien was je eerst wel een volgeling van Johannes de Doper. En ben je achter Jezus aangegaan, omdat Johannes de Doper zei, zie je die man daar, die is meer dan dat ik ben. Misschien dat je wel net als Simon, net als Jacobus, net als al die anderen, dat je als visser geroepen bent door Jezus. Dat jij Jezus zag op een dag, zoals ook wij en zoals ook de dopelingen hier in de gemeente, Jezus op een bepaald moment hebben gezien en zo zijn gegrepen door hem. Zo zijn opeens dat Jezus, die moet wel iets bijzonders hebben gehad in hoe die eruit zag. Moet iets hebben gehad waardoor die discipelen zeiden, zoals wij vandaag ook nog zeggen, die man die is zo bijzonder, daar laat ik alles voor achter. En ik ga met hem mee. Jezus is, zoals we lezen in het eerste hoofdstuk van Marcus, iets anders. Zoals het staat, ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag. Niet zoals de schriftgeleerden. Jezus is iemand waarbij de discipelen zoiets hadden van, nou, daar willen we ook wel mee in het bootje stappen, om het zo te zeggen. En Jezus die is niet alleen allemaal bijzondere dingen aan het zeggen, maar die is ook hele bijzondere dingen aan het doen. En zo lezen we in het begin van Marcus dat Jezus die gaat demonen uitdrijven. Jezus die gaat allerlei soorten zieke mensen genezen. Jezus die wordt zo bekend in de omgeving, in Israël, op dat moment dat hij gewoon niet meer normaal in een stad kan zijn. En dat hij altijd de eenzame plekken op moet zoeken. Omdat hij te populair is geworden. Zoals we lezen in Marcus 2 vers 12, meteen stond hij op. Dat ging dan over iemand die Jezus had genezen, pakte zijn bed en ging weg. En alle die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Dus op het moment dat Jezus tegen de discipelen zegt, kom, laten we het meer oversteken, dan zullen de discipelen geen moment hebben getwijfeld. Maar toch begrepen ook de discipelen veel dingen niet. En toch, zo lezen we ook aan het begin van Marcus, waren er veel dingen die de discipelen niet konden begrijpen. Zoals we lezen in Marcus 4 vers 13, hij zei tegen hen, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie dan alle andere gelijkenissen gaan begrijpen? De discipelen, zoals ook wij als christenen vaak zijn, aan het begin van onze wandel met Jezus, begrijpen veel dingen niet en doen ook veel dingen niet goed. Veel dingen die Jezus zegt zijn nog niet duidelijk voor hen. En zo is Jezus de hele dag allemaal dingen aan het leren, aan het onderwijzen over het koninkrijk. En de discipelen lijken het allemaal wel te vatten. En er staat zelfs dat Jezus de discipelen apart de dingen nog eens goed verklaarde. Niet in gelijkenissen vertelde, maar duidelijk verklaarde. En toch zullen we zien in het verhaal van vandaag, het verhaal dat we zo net met elkaar gelezen hebben, dat op het moment dat Jezus zegt, kom, laten we het meer opgaan, want ik wil jullie nog eens een ander soort les leren dan dat ik tot nu toe heb gedaan. Ik wil jullie op een andere manier iets leren over wie ik ben. dat de discipelen daar opeens een stuk minder begrijpen. En een stuk minder vertrouwend zijn. Want Jezus zegt, laten we het meer oversteken. En je moet niet vergeten dat de discipelen, daar zaten een aantal vissers bij. Die waarschijnlijk al wel heel wat tijd op dat meer hadden doorgebracht. En die discipelen die wisten waarschijnlijk heel goed dat het af en toe heel erg kon stormen op dat meer. Het meer van Galilea is echt een meer wat erom bekend staat tot op de dag van vandaag. Dat het er heel plotseling heel hard kan gaan stormen. En dan niet een storm dat je denkt van nou, het waait wat. Maar echt stormen. Maar de discipelen die zullen hebben gedacht, joh, weet je, wij gaan met die man waarover ik net heb verteld, die man die demonen uitdrijft, die man die zieken geneest, die man die al deze prachtige dingen doet, deze man die met een andere autoriteit spreekt dan enig ander iemand in die tijd. Deze man die gaat met ons dat bootje in, dus het zal vast niet stormen. Het zal vast rustig vaarwater zijn. Hoe zou je ook anders verwachten op het moment dat je met Jezus in een boot stapt? Dan dat je een behouden vaart hebt. Dat je gewoon aan de overkant dat bootje weer uitstapt. Dat je waarschijnlijk er nog een aantal mooie dingen van zal leren. Maar er zal zeker geen storm zijn, zullen die discipelen hebben gedacht. Maar gek genoeg begint het toch te stormen. Gek genoeg begint het heel erg te stormen zelfs. We lezen in het schriftgedeelte van vandaag dat de discipelen die zijn zo bang door die storm, dat ze zeggen, Heer, wij vergaan. Er staat dat het bootje waar de discipelen in zaten met Jezus liep al vol. Als er niet snel iets zou veranderen, als er niet snel een verandering zou zijn in de situatie, dan zouden de discipelen gewoon hartstikke dood zijn geweest. Hartstikke dood. De discipelen zouden, om terug te komen naar het verhaal wat ik jullie heb verteld, de discipelen zouden onmogelijk kunnen slapen. Maar één persoon in die boot, die kan dat wel. En die doet dat ook lekker op dat moment. En dat is onze Heer Jezus. En Jezus die is duidelijk niet onder de indruk van die storm. Jezus die, ook al lezen we dat de golven die beuken tegen dat ding aan, het moet echt een enorm geschommel zijn geweest. En Jezus die ligt daar gewoon ergens achter in de boot op een kussen te slapen. Jezus is niet zoals de discipelen blijkbaar zo overtuigd dat God voor hem zorgt. Blijkbaar zo overtuigd van zijn eigen kracht. Het feit dat hij Heer is over de natuur. Het feit dat hij de Zoon van God is. Dat hij lekker door die storm heen slaapt. Jezus is er duidelijk niet van onder de indruk. En de discipelen die zullen eerst geprobeerd hebben, het waren per slot van rekening vissers, die zullen eerst geprobeerd hebben om zelf die boot nog onder controle te krijgen, denk ik. Om zelf te proberen om aan die wat met die zeilen te doen of weet ik het wat ook. Maar het lukte allemaal niet en uiteindelijk toch naar Jezus gegaan. En ze staan voor Jezus en ze zeggen, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Je zou normaal, zou je verwachten, tenminste dat zou ik denk ik doen op het moment dat ik in een boot zou zitten met Jezus en het begint nogal te stormen en mijn voeten worden een beetje nat. Dan zou ik denk ik zeggen, Heer, we vergaan, alstublieft, help ons. Help ons nou alstublieft. Maar dat is niet wat de discipelen zeggen. Is dat u wel eens opgevallen? De discipelen komen met eigenlijk gewoon een soort sarcastisch verwijt naar Jezus. Het is niet, Heer, help ons. Het is, meester, kan het u niet schelen? Boeit het u niet? Ziet u niet wat er gebeurt? Kan het u niet schelen dat wij vergaan? Maakt het u niet uit? Lijken de discipelen te willen zeggen. Is het u allemaal hetzelfde? Maar Jezus maakte het wel degelijk wat uit. En we weten allemaal wat er daarna gebeurde. Jezus die spreekt de storm bestraffend toe. In het Grieks worden dezelfde woorden gebruikt als dat Jezus zou gebruiken voor het uitdrijven van een demon. Dat is het ware alsof alle slechtheid uit dat meer wordt verdreven opeens. Zwijg, wees stil. En het meer veranderde totaal. Het werd helemaal rustig. Het werd helemaal stil. En Jezus die is Heer en Meester over de natuur. Zo lijkt hij te willen laten zien. En Heer en Meester zijn over de natuur. Niet onderworpen zijn aan de grillen van de natuur. Is in het Oude Testament echt iets waar God onderscheiden is van mensen. Het controleren van de natuur is iets wat heel duidelijk een scheidslijn aangeeft tussen de mens aan de ene kant en God aan de andere kant. Zo lezen we bijvoorbeeld in Job dat God tegen Job zegt: waar was jij toen ik de aarde grondvestte? En even later zegt hij: en wie sloot de zee af met een deur toen ze uit de schoot van de aarde brak? Ik hulde haar in een gewaad van wolken en omwond haar met donkere nevels. Ik legde haar mijn grenzen op en sloot haar af met deur en grendelbalk en zei: tot hiertoe en niet verder. Dit is de grens die ik je trotse golven stel. En zoals de psalmist zegt in Psalm 65: u brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken. Jezus laat niet zomaar wat zien toen hij hier deze storm stilde voor de discipelen. Jezus liet zien dat hij God was. Dat hij niet mens was. Dat hij iets anders was. Dat wat de discipelen nog steeds niet helemaal begrepen, dat Jezus wel degelijk de Zoon van God was. Dat Jezus dingen kon doen die geen ander mens kon doen. Dat als je bij Jezus in een bootje stapt, hoe hard de golven ook tegen de wand aan het beuken zijn, hoe hoog dat water ook al komt, dat als je met Jezus in een bootje zit, dat je niet bang hoeft te zijn. Want, zegt Jezus, Jezus is nog niet klaar nadat hij zomaar die storm tot bedaren heeft gebracht. Nee, hij wil de discipelen er ook nog wat mee leren. Hij wil de discipelen ook nog wat zeggen. En zo zegt hij: waarom hebben jullie zo weinig moed? Letterlijk staat er zoiets als: waarom zijn jullie zulke mietjes? Wat zijn jullie snel onder de indruk? Wat zijn jullie snel van jullie stuk afgebracht? Wat is het snel zo dat al die dingen die ik jullie zo net heb verteld over het koninkrijk van God, over wat dat allemaal inhoudt, over verschillende soorten zaad, over een mosterdplant die opgroeit door geloof, dat allemaal, dat hebben jullie allemaal aangenomen en nu is er even een storm en nu is het in één keer allemaal weg. Ja, zegt Jezus, geloven jullie nog steeds niet? En ik zou vandaag met jullie in het bijzonder willen letten op dit woord nog steeds. Want dit gaat Jezus namelijk in het evangelie van Marcus vaker gebruiken om de discipelen de vraag te stellen: jongens, na alles wat jullie hebben meegemaakt, na alles wat jullie hebben gezien, geloven jullie nou nog steeds niet? Jezus was niet de eerste de beste. Jezus had in Marcus 4 al demonen uitgedreven, al mensen genezen, dingen verteld die geen ander mens ooit verteld had. Geloven jullie nou nog steeds niet? Is dit niet voldoende voor jullie? Is wat ik in het verleden heb gedaan niet voldoende om in het heden nu niet meteen een mietje te worden? Meteen het niet meer aan te kunnen? Meteen mij niet eens om hulp te roepen, maar mij dingen te verwijten en mij sarcastisch voor te werpen dat het mij allemaal niets uitmaakt. Geloven jullie nog steeds niet? En de discipelen die zullen het toen vast wel hebben geloofd, want het was al gebeurd, maar ze waren er nog heel erg van onder de indruk. Zo erg dat ze niet eens beginnen met Jezus te prijzen, te verheerlijken, te loven dat Jezus hen net gered heeft, wat Jezus allemaal wel niet heeft gedaan, maar dat ze zo onder de indruk zijn van datgene wat Jezus net heeft gedaan, dat wonder dat Jezus hier heeft verricht, dat ze zeggen: wie is hij toch? Dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is hij toch? is ook de vraag die wij ons vandaag nog steeds stellen. En daarom roept dit schriftgedeelte ons ook vandaag op om voor onszelf de vraag te beantwoorden, wat zouden wij doen als wij in dat bootje zouden zitten? En ik zou u vandaag uit willen dagen om deze vraag eens te beantwoorden. Wat zou ik doen op het moment dat ik in dat bootje zou zitten? Wat zou ik doen op het moment dat die golven daar beginnen te beuken? Op het moment dat dat water de boot in begint te komen? Wat zou ik doen? En hoe zie ik Jezus dan? Wat is dan mijn reactie? Want ik denk dat we ons heel goed als gemeente, als christenen vandaag de dag kunnen vinden in het beeld wat hier geschetst wordt van de discipelen. Ook wij hebben Jezus leren kennen ooit op een punt en hebben daarna allemaal dingen over Jezus gehoord in de gemeente, in ons Bijbel lezen. We bidden met elkaar, we doen allemaal dingen. En we lezen iedere zondag weer hoe trouw God is, wat God kan, wat God doet. Maar dan is daar zo vaak ook in ons leven, ook vandaag de dag, is daar zo'n verschil tussen aan de ene kant de theorie, aan de ene kant het lezen, God is trouw, God geneest, God heerst, God is heer over de natuur, God is heer over mijn omstandigheden. En aan de andere kant de praktijk. Aan de andere kant op het moment dat daar een situatie komt waarin het lijkt dat het allemaal niet goed gaat. Op het moment dat daar opeens niet meer dat rustige vaarwater is waar de discipelen eigenlijk rekening mee hadden gehouden, waar wij ook als christenen altijd rekening mee houden, is daar zo'n verschil? Is daar opeens geen ja en amen meer, maar is daar zo vaak, Heer, dit past niet. Heer, dit klopt niet. Heer, zoals de discipelen het zeggen, kan het u allemaal niet schelen. Maakt het u niet uit. Ook wij als christenen maken stormen mee in onze levens. Net zoals dat de discipelen hier een storm meemaken. Wat voor hun gevoel en wat voor ons gevoel niet past in het plan wat God heeft met onze levens. Ook wij maken dingen mee waarvan we zoiets hebben van, nou, dit had ik niet verwacht op het moment dat ik met Jezus in een bootje stapte. Op grond van wat ik heb gelezen over wie Jezus is, op grond van wat mij is verteld, wie Jezus is, wat Jezus heeft gedaan in mijn leven, hoort dit er niet bij? Past dit niet? Is dit niet iets waar ik op heb gerekend? En dan vind ik de reactie van de discipelen ook zo herkenbaar. Ook in mijn eigen leven. Heer, maakt het u allemaal niet uit. Op het moment dat die theorie niet meer helemaal overeenkomt met die praktijk, op het moment dat daar dat strijden is, op het moment dat daar die storm is, dan heb ik ook zo snel de reactie om te zeggen, Heer, ziet u mij niet? Heer, ziet u niet dat ik lijd? Ziet u niet dat het niet goed met mij gaat? Dat dit niet hetgene is hoe ik het mij voor heb gesteld dat mijn wandel met u zou zijn. Dat dit niet hetgene is hoe ik het mij voor heb gesteld op het moment dat ik met u in het huwelijksbootje trad, om het zo te zeggen. Die reactie, Heer, kan het u allemaal niet schelen dat ik verga, lijkt me zo herkenbaar. En ik denk dat we het dan niet eens hoeven te hebben over een storm waar de discipelen in zitten, dat het echt gaat om leven en dood. Ik denk dat we dat in hele alledaagse dingen kunnen hebben, om het zo te zeggen. En ik heb zelf in mijn persoonlijk leven heb ik altijd wat voor mij de grote teleurstelling was van, laten we zeggen, de afgelopen anderhalf jaar, was dat ik heb theologie gestudeerd en ik had het gevoel dat ik geroepen was om Jezus te volgen, om te spreken, om op die manier te leren over hem. En ik had theologie gestudeerd in Leuven en ik wilde daarmee verder gaan in Duitsland. En ik had het allemaal uitgestippeld en het klopte allemaal. En ik zou daarheen gaan en het zou fantastisch worden en ik zou meer leren over God. En ik had alles goed gedaan. alles. En ik zou daarheen totdat de Duitse post begon te staken. En mijn aanmelding te laat binnenkwam. En het lijkt zoiets simpels, zoiets eenvoudigs. En Duitsers, ja, dat zijn regelmensen. Dat weten jullie ook allemaal heel goed. Hier zo vlak bij de grens. Duitsers die zeggen dan gewoon nee, je komt er niet in. Want je aanmelding is te laat gekomen. En toen kon ik opeens niet meer datgene doen waarvoor ik het gevoel had. Hiertoe ben ik geroepen, dit moet ik gaan doen om Jezus te dienen. En stond ik opeens met niks. En ik belandde in een soort crisis waarin ik dacht, misschien moet ik wel gewoon heel iets anders gaan doen. Misschien moet ik helemaal niet in een kerk willen werken later. Misschien moet ik wel helemaal niet dat soort dingen willen gaan doen. Misschien moet ik mij veel eerder richten op iets waarmee ik meer kan verdienen. Waarmee ik meer status kan behalen. Omdat het voor mij niet paste in het beeld wat ik had, wat het plan was van God voor mijn leven. En dan kwam daar die storm, dan kwam daar even dat verschil tussen die theorie waar ik zo in zat, om het zo te zeggen. God is trouw, God heeft een plan met mijn leven, God is goed. En een situatie waarin ik opeens niet datgene kon doen wat ik wilde doen. Dat ik opeens niet daarheen kon gaan waar ik heen wilde gaan. En ik weet het nog heel goed, dat ik schreeuwde als het ware naar de Heer. Heer, ziet u mij niet? Ziet u niet dat dit misgaat? Ziet u niet dat dit niet is hoe het zou moeten zijn? Maar God is trouw. En God stilt ook daar de storm. Zoals God de storm stilt in al onze levens. Zoals God uiteindelijk ook in de praktijk, ook in die boot, trouw blijkt te zijn. Heer blijkt te zijn over onze situatie. En als ik nu een jaar later daarop terugkijk, dan is het zo goed dat ik daar niet heen was gegaan op dat moment. Zo goed dat ik daar nog een jaar mee heb kunnen wachten. En dat ik vandaag de dag, vandaag, letterlijk vandaag, nu naar Duitsland verhuis om daarheen te gaan. En om daar nu te studeren. Maar die reactie is zo herkenbaar. En daarom zou ik u vandaag de dag ook uit willen dagen met die vraag. Als we even teruggaan naar die twee soorten mensen, die slapers en die niet-slapers. Kan ik ook op het moment dat de omstandigheden niet perfect zijn, ook op het moment dat er een beetje geluid is, dat er een beetje licht is, dat er een beetje wat golven tegen mijn bootje aanbeuken, kan ik ook dan rustig gaan slapen? Wetende dat Jezus in mijn boot is. En dat het daarom goed zal gaan. Dat het daarom goed zal komen. Of kan ik niet slapen? Of moet ik mijn Heer gaan wakker maken en zeggen, Heer, waarom slaapt u? Ik verga. Het gaat niet goed met mij. Heer, kan het u allemaal niet schelen? En Jezus is Heer over die situatie. Maar toch blijft bij mij die weerstand. Toch heb ik zoiets als ik dit verhaal lees, ook deze week in mijn voorbereiding, denk ik weer, weet je, wat verwacht Jezus eigenlijk wel niet van ons? Wat verwacht Jezus nou? Ik heb altijd, als ik dit verhaal lees, dan denk ik ook altijd van, goh, weet je, is het nou zo erg wat de discipelen hebben gedaan? Ik bedoel, ze dachten dat ze vergingen, dat ze doodgingen, en ze vroegen om hulp. En die hulp kwam er en daarna hadden ze het allemaal niet goed gedaan. Ik denk zo vaak van, joh, weet je, op het moment dat ik er echt van overtuigd zou zijn dat ik zou komen te overlijden, dat het klaar zou zijn, als ik niet op dat moment in zou grijpen, ik denk dat ik toch veel sneller naar Jezus toe was gegaan. Ik denk dat ik bij het eerste briesje al naar Jezus toe was gegaan. Heer, ziet u mij niet? Heer, dit gaat niet goed. Heer, waarom slaapt u? Waarom lijkt u te slapen in mijn leven als die dingen gebeuren? En dan kijk ik naar dat geloof wat we lijken te moeten hebben voor deze situatie. Wat we moeten hebben, dat Jezus zich als het ware gewoon voor lijkt te stellen hier. Dat wat eigenlijk zo zou moeten zijn, is dat we hem gewoon lekker laten liggen. Terwijl onze boot vol begint te lopen. Want dan denk ik vaak, hoe ga ik dat ooit bereiken? Hoe ga ik daar ooit komen? Zo'n geloof. En dan denk ik dat ik ook zelf, dat ik zo snel weer zulke vragen zou gaan stellen. Heer, ziet u niet dat ik verga? Ziet u niet hoe moeilijk ik het heb? Ziet u niet dat die storm in mijn leven, dat hij mij opvreet en dat hij nodig gestild moet worden. En ik denk dat Jezus dat hij ook wel weet hoe moeilijk het is. En dat Jezus daar ook niet bang voor is, voor ons ongeloof. En ik denk dat we zelf ook niet bang moeten zijn voor ongeloof. Ik moet dan altijd denken aan wat Jezus aan het eind van Johannes tegen de discipelen zegt. Hè? De discipelen die alles met Jezus hebben meegemaakt. Die Jezus dingen hebben zien doen waar ik in ieder geval heel erg jaloers op ben. Die discipelen die al zo'n tijd met Jezus meegaan, zoveel hebben meegemaakt, zoveel hebben geleerd. En dan zegt Jezus aan het eind van Johannes, in Johannes 16, vers 31, zegt hij, nu geloven jullie, er komt een tijd en die tijd die is er al, dat jullie uiteengedreven worden. Dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. En we kennen ook allemaal het verhaal van Petrus, waar Jezus zegt tegen Petrus, nog voordat de haan 3 keer heeft gekraaid. Weet je, Petrus, die bijzondere discipel met dat bijzondere geloof. En al die discipelen, die wordt hier zomaar verteld, jongens, jullie hebben dit allemaal meegemaakt en toch zullen jullie op het eind nog steeds niet genoeg geloof hebben om met mij mee te gaan. Om bij mij te blijven, om mij niet te ontkennen, notabene. En toch zegt Jezus even later in Johannes, ik zeg dit niet om jullie voor schut te zetten of zo. Ik zeg dit opdat jullie vrede zullen hebben. Omdat jullie vrede zullen hebben. Jezus is niet bang voor ons ongeloof. Jezus is niet bang voor onze zwakte. Jezus die is niet bang voor de storm. Ook al zijn wij dat wel. En toch blijft het uiteindelijk iets waar we naar moeten streven. En blijft het natuurlijk lastig om te geloven als het minder gaat. Op het moment dat de feitelijke omstandigheden niet overeen lijken te komen met datgene wat wij in ons hoofd hebben. Toch blijft dat altijd een strijd om te zeggen, Heer, het stormt. Heer, ik ben het iemand kwijtgeraakt die me erg dierbaar is. Ik heb net een baan niet gekregen die ik graag zou willen hebben. Ik heb net iets of iemand verloren, Heer. Ik vind niet dat dit uw plan is voor mijn leven. Dan blijft het altijd lastig om te geloven. Om te zeggen, nee, ik ben met Jezus in een bootje gestapt. Dus ik ben niet bang. Ik ben geen mietje. Zoals Paulus zegt in Hebreeën 11, het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroege tijd geprezen. Dat hoofdstuk Hebreeën 11, waarin al die grote geloofsverhalen voorbij komen. Van al die mensen die zoveel hebben opgegeven om God te volgen, om Jezus te volgen. Die hebben ook niet altijd in dat rustige vaarwater gezeten. Dat kunnen we ook lezen met z'n allen. En dan is het juist zo belangrijk dat geloof ons als het ware overtuigt. Jezus zit in ons bootje, dus ik ben niet bang, ook al zie ik het niet. Ook al lijkt het alsof Jezus niet in mijn bootje zit. Of in ieder geval dat Jezus wel in mijn bootje zit, maar dat hij slaapt. Dat hij het niks lijkt te schelen, terwijl dit mij allemaal overkomt. En dan zou ik u uit willen dagen om iedere keer, op het moment dat er weer zoiets gebeurt. En ik heb dat zelf ook iedere keer dat ik mij weer om de meest debiele dingen zorgen aan het maken ben. Op het moment dat het allemaal niet lijkt te kloppen. Dat ik Jezus daar zie staan en die tegen mij zegt, geloof je nu nog steeds niet? En dan niet als een beschuldiging, maar als, joh, kijk eens wat ik in het verleden allemaal wel niet heb gedaan voor jou. Kijk eens wat ik allemaal heb gedaan, zodat jij hier mag staan. Kijk eens hoe ik jou heb bewaard door al die dingen heen. Kijk daar nou eens naar dat kruis wat ik heb gedaan voor jou. En geloof. Geloof, want God is trouw. En zo mogen wij in dit gedeelte, het stillen van de storm, leren om gewoon in hele concrete dingen onszelf de vraag te stellen, hoe reageren wij? Op het moment dat die storm daar is, op het moment dat het minder gaat, hoe reageren wij dan? Zijn we dan ook net als de discipelen die zeggen, Heer, verwijtend, ziet u niet dat wij vergaan, maakt het u niet uit, scheelt het u allemaal niet? Dat we zeggen, Heer, ik zie het nu niet. Het is niet makkelijk, maar u zit in mijn boot. Dus ik geloof. En hoe zien wij Jezus? Zien wij Jezus niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk, als onze genezer? Als iemand die Heer is en meester over elke situatie waarmee we geconfronteerd worden? En dan mogen we ook zo leren met elkaar om, als er iemand ziek is, om te bidden in geloof dat er genezing mogelijk is. Om in elke situatie die wij meemaken, elke storm waar we doorheen gaan, om te bidden met elkaar in geloof dat Jezus Heer en Meester is over de situatie. In geloof dat Jezus dingen kan die wij niet voor mogelijk hebben gehouden. Net zoals dat de discipelen versteld staan en zich afvragen, wie is hij toch? Ja, ik geloof dat het zo belangrijk is dat wij als gemeente, dat wij steeds onszelf die vraag blijven stellen. Wie is hij toch? Wat doet hij toch voor dingen in onze levens wat wij nog nooit eerder hebben gezien? Wat wij nog nooit eerder voor mogelijk hebben gehouden dat hij doet? Wie is hij toch? Jezus is Heer over elke situatie. En dan zou ik u die vraag van het begin nog één keer willen stellen. Wat is de raarste plaats waar u ooit heeft geslapen? En dan hoop ik dat ik, op het moment dat ik straks kom te overlijden, ergens in de verre toekomst, dat ik van mijn bucketlist heb af kunnen strepen, ik heb geslapen met Jezus in dat bootje. Ik heb geslapen met Jezus in die boot. Amen.